onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 103. Beter stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen wij de naam van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dus het derde vers van Psalm 25, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
De voorbeden willen we aan de Heer opdragen, de rouwdragende gezinnen van Martin en Kobi Wagenaren, het gezin van Maurits en Anke Ausoren Wagenaren die afgelopen woensdag stonden bij het overgaan van hun geliefde vader, schoonvader en opa. En willen ook aan de Heer opdragen, mevrouw Havenaar die aanstaande donderdag voor een operatie moet worden opgenomen in het ziekenhuis in Drachten om een niersteen te laten weghalen. Zullen we dan eerst samen bidden? Heere, groot en eeuwige God, u die woont en troont in de hemel van uw heerlijkheid, u wiens hart toch zo vol is van heiligheid en van rechtvaardigheid, van genade en van barmhartigheid, ja, u die zo groot bent van goede tierenheid, u geeft het ons, Heere, dat het weer zondag mag zijn. Alle dagen van de week die zijn van u en komen u ook toe, maar dat geldt toch wel heel in het bijzonder ook voor deze uw dag. En wat een zegen, Heere, dat elke week dan ook weer met een zondag mag beginnen. En dat we als gemeente dan ook telkens hier nog weer mogen samenkomen. Hier in uw huis op deze plaats van woord en van gebed. En wat is het dan waar, Heere, wat we zo even met elkaar hebben gezongen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Want als u dat wel had gedaan, dan was vanmorgen hier de kerk leeg geweest. Dan had er niemand op de kansel gestaan. Dan had er niemand in de banken gezeten. Dan had er ook niemand meer thuis meegeluisterd. Dan had u ons allen toch rechtvaardig voor eeuwig kunnen wegdoen, Heere, van voor uw heilig aangezicht. Maar u hebt ons vanmorgen nog wakker laten worden. In het geheim van uw langmoedigheid. En we mochten de ogen toch weer opslaan, Heere, in het heden van uw genade. En terwijl u recht hebt op onze dood, betoont u daarin, Heere, dat u geen lust hebt in onze dood. U bent niet uit op onze ondergang. Maar Heere, u hebt ons behoud op het oog, ons leven, ons ware geluk, onze zaligheid. En zo laat u dan ook vanmorgen nog weer de bediening van uw woord ook weer zijn voortgang vinden in ons midden. En dat u toch uw dienaren weer roept, Heere, om te blazen op die trompetten van vrije genade. En dat er ook in deze dienst weer geblazen mag worden. Niet alleen op de bazuin van uw heilige wet, maar ook op de bazuin van uw heilig evangelie. En geef u ons dan ook vanmorgen, Heere, oren om te oren, ogen om te zien en een hart om op te merken. Dat wij werkelijk mogen buigen voor het eerst of opnieuw onder die boodschap van zonde en van genade. Waar uw heilige wet, Heere, alles van ons onder het oordeel legt, ons schuldig stelt, ons zelfs moet vervloeken. Maar Heere, waar toch ook uw heilige evangelie juist zulke schuldige zondaren wil vrijspreken van de vloek en wil vrijspreken van schuld en van straf. En dat alles door het bloed van het lam, het bloed van Christus, wat toch wast en reinigt van alle zonden. En telkens wanneer de bediening van de verzoening toch mag plaatsvinden, ook in het midden van de gemeente, wil u toch ook het bloed van Christus rijk laten druppelen, Heere, opdat stenen harten toch verbroken zullen worden, en dat verbroken en verslagen harten geheeld zullen worden. En mag dan zo ook in deze dienst dat ervaren worden, dat de kracht ligt in het bloed van Christus, tot vergeving van onze zonden, tot bedekking van onze hemelhoge schuld, maar toch ook tot reiniging en vernieuwing en tot heiliging van ons hart en van ons leven, opdat wij net als koning Hiskia maar één verlangen zullen hebben, dat u toch aan uw eer zult komen, dat u verheerlijkt zult worden in ons leven, maar toch ook door ons heen. Heere, mag zo de bediening van uw woord dan vanmorgen ook zijn rijke loop hebben, Heere, dat de bediening van uw woord niet in zijn loop gestuit zal worden, dat het woord zal afketsen op de hardheid van ons hart. Heere, opent u onze harten voor uw woord, en opent u toch ook uw woord voor onze harten, en dat er zo kracht van uw woord mag uitgaan hier en thuis, en dat tot eer en roem van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbraak van het rijk van de vorst der duisternis. Heere, in de veelheid van de onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. En Heere, zoek dan uw heerlijkheid ook in ons midden. Ga niemand van ons voorbij, maar woon en werk toch in onze harten door uw woord en door uw heilige geest. Heere, dan weet u ook wat een ieder nodig heeft. U kent ons ook in de dagelijkse omstandigheden van het leven. U weet, Heere, van de moeite die er zijn, ook in het midden van de gemeente, van zorgen, van vragen, van verdriet. Als wij uw weg niet weten die wij hebben te gaan. Als we zo verlegen zijn, Heere, om wijsheid ook bij u vandaan. Maak ons dan ook uw wegen bekend, Heere, door uw woord en door uw geest. En leer het ons om elke dag opnieuw ons kruis op ons te nemen. Om u dagelijks te leren navolgen. En om zo ook de voetstappen van het lam te mogen drukken. Heere, dan bidden we voor mevrouw Havenaar als ze komende donderdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat ze ook in de achterliggende weken weer wat heeft mogen aansterken. Ze vanmorgen ook in ons midden mag zijn. En Heere, dan bidden we van u, mag het alles donderdag onder uw zegenende handen toch plaatsvinden. dat u de handen van de doktoren wilt besturen en wilt helpen en wilt zegenen. Heere, zou u willen bewaren voor complicaties, dat de operatie goed zou mogen verlopen, dat ook de niersteen, die ook voor zoveel hinder heeft gezorgd, toch weggenomen zou mogen worden. En dat u ook voor het verdere toch in alles goed en nabij wilt zijn. Als ook in de nabije toekomst, Heere, er ook nog een andere operatie staat aan te komen. Wil u met haar zijn, haar gedenken, samen met haar man en al degenen die ook om haar heen staan. Heere, geef u moed en kracht ook om zo de weg te gaan achter u aan. En dat u alles wilt geven wat nodig is voor lichaam en ziel en voor tijd en eeuwigheid. Heere, we bidden ook voor de rouwdragenden onder ons, die korter of langere tijd geleden moesten staan ook bij het geopende graf. Lege plaatsen die gevoeld worden, Heere, die dagelijks meegaan. En heel in het bijzonder bidden we dat ook voor het gezin van Marten en Kobi en Maurits en Anke. Als ze ook afgelopen woensdag stonden rondom het geopende graf van hun geliefde vader, schoonvader en opa, die zo plotseling, zonder verder afscheid van hem te hebben kunnen nemen, van hun zijde werd weggenomen. Voor ons zo onverwachts, Heere, en toch al van eeuwigheid door u bepaald. En wil u ze dan geven wat nodig is, Heere, nu de zoon. Diep verdriet, zo'n grote pijn, zo'n grote wond in hun hart en leven geslagen is. En dat het nog nauwelijks te bevatten is dat het leven straks verder zal gaan zonder hem, die zo'n grote plaats in hun hart en leven, in hun familie heeft mogen innemen. Als er straks slechts de herinneringen en de gedachten zullen overblijven, dat zijn stem niet meer zal worden gehoord. O Heere, ontferm u dan, zoals u dat alleen maar kunt. U zegt het toch in uw woord dat de rouwdragenden door heil verheven zullen worden. Heere, wil u dan ook in deze weg sterken zoals u dat alleen maar kunt. Zo leggen we het alles voor u neer, Heere, en in uw handen. En dat we het ook mogen leren om het daar te laten. Want hoe vaak is ons hart niet geneigd, Heere, om niet alleen ons hart voor u uit te spreken en uit te storten, maar ook om al onze nood dan opnieuw ook weer op onszelf te laden. Maar leer het ons om het alles ook werkelijk in uw handen te geven. Wendel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Heere, gedenk u ons dan hier in uw huis en thuis. Maak u het goed met uzelf door kracht van uw woord uitgaan. Opdat wij ook in deze dienst niemand anders zullen zien dan u, o Lam van God. De man van smarten, de lijdende knecht, de vorst van Pasen. En naar wiens hemelvaart wij toeleven, gedenk u ons, Heere, vanuit uw hemels heiligdom. Wil u zo nog van uw zegen uitgieten, ook op deze dag. We zongen het net, denk aan ons toch in gena, opdat wij uw goedheid de eer zullen geven. Wij vragen dat alles van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen weer verder gaan met de prekenserie over Hizkia. En we lezen dan vanmorgen uit 2 Kronieken 30, twee gedeeltes. Allereerst vers 1 tot en met 13. En daarna lezen we vers 21 tot en met 27. Dus de schriftlezing is 2 Kronieken 30, vers 1 tot en met 13. En daarna vers 21 tot en met 27.
Daarna zond je Hizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, dat ze zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem, om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen der ganse gemeente. Zo stelden ze zulks dat men een stem door gans Israël van Berzeba tot Dan zou laten doorgaan, opdat ze zouden komen om het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem. Want ze hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen, met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten door gans Israël en Juda. En naar het gebod des konings, zeggende, gij kinderen Israëls, bekeert u door de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen, die u lieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. En zijt niet als uw broeders, als uw vaders en als uw broeders, die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben. Waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. Het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heere, uw God. Zo zal de hitte zijn toorns van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat ze in dit land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig. En zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad, door het land van Ephraim en Manasse tot Zebulon toe. Doch ze belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda. Hun enerlei hart gevende dat ze het gebod des konings en der vorsten deden, naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk, om het feest der ongezuurde broden te houden, in de tweede maand, een zeer grote gemeente. En de Heren verhoorde Jehizkia. En heelde het volk. Zo hielden de kinderen Israëls en die te Jeruzalem gevonden werden, het feest der ongezuurde broden, 7 dagen, met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heere dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. En Jehizkia sprak naar het hart van alle levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heeren. En zij aten de offeranden des gezetten hoogtijds 7 dagen, offerende dankoffers en lovende de Heere, de God hunner vaderen. Als nu de ganse gemeente raad gehouden had om andere 7 dagen te houden, hielden ze nog 7 dagen met blijdschap. Want Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 varren en 7000 schapen. En de vorsten gaven de gemeente 1000 varren en 10.000 schapen. En de priesters nu hadden zich in menigte geheiligd. En de ganse gemeente van Juda verblijde zich. Mitsgaders de priesters en de levieten en de gehele gemeente dergenen die uit Israël gekomen waren. Ook de vreemdelingen die uit het land Israëls gekomen waren en die in Juda woonden. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem. Want van de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord. Want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Tot zover.
Gemeente, we open in de prediking bij het u voorgelezen schriftgedeelte stil te staan in grote lijnen. En als tekst lees ik nog voor wat we vinden in vers 8, het middelste gedeelte, waar we die wonderlijke woorden lezen. Geeft de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Boven de preek heb ik geschreven, Hizkia laat het volk nodigen tot het Pascha. Dus Hizkia laat het volk nodigen tot het Pascha. 3 gedachten. Als eerste letten we op het adres van deze nodiging. Vervolgens letten we op de inhoud van deze nodiging. Dat is het 8e vers. En tenslotte letten we op de uitwerking van deze nodiging. Dus Hizkia laat het volk nodigen tot het Pascha, het adres van deze nodiging, de inhoud van deze nodiging en de uitwerking van deze nodiging. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt u gunst oneindig grote, wat er verder volgt. In de versen 3 en 6 van Psalm 86. Ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. Tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerk Voltij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl wij zingen van Psalm 86, de versen 3 en 6. Hizkia laat het volk nodigen tot het Pascha. Drie gedachten. In de eerste plaats dus het adres van deze nodiging. Vervolgens de inhoud van deze nodiging. En als laatste de uitwerking van deze nodiging. Gemeente, de geschiedenis van koning Hizkia leert ons dat de tijd zo donker niet kan zijn en het geestelijk verval niet zo groot kan zijn of de Heere, hij weet weer een nieuw begin te maken. En de vorige keer hebben we daarover gehoord dat de Heere dat begin ging maken in het hart van koning Hizkia. En we hebben toen iets gehoord over zijn grote godsvrezen. Hij kleefde de Heere achteraan. En de koning had geen ander verlangen om persoonlijk, maar ook in zijn ambt als koning, het volk voor te gaan in het dienen van de Heere en in de wegen van zijn woord. Leer en leven hoorden voor Hizkia heel dicht bij elkaar. Er zat voor hem geen kloof tussen. En aan alles was er in zijn leven te merken wie nou de hoogste plaats in zijn hart had gekregen. En Hizkia heeft toen de bezem laten halen door het hele land om alles op te ruimen wat niet voor God kon bestaan. Om alles af te breken. En tegelijk heeft de koning toen ook heel goed beseft van ja, zo'n uiterlijke reformatie, dat is natuurlijk mooi, dat is nuttig en nodig, maar daarmee is het nog niet klaar. Daarmee zijn we er nog niet als alle afgodsbeelden letterlijk zijn opgeruimd. En heel goed heeft de koning beseft, er is bovenal verzoening nodig. Er is vergeving nodig. En dat kan niet zonder offer, want Gods woord zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat geldt toen, maar dat geldt ook vandaag. En we hoorden het toen dat Hizkia tegen het volk en ook tegen de priesters en de levieten heeft gezegd dat zo'n reformatie begint bij onszelf. En ze moesten niet alleen het huis van de Heere gaan opknappen, de tempel, alles weer gaan reinigen. Maar bovenal zei de koning, heiligt u zelf. Dus waar begint een opwekking, waar begint een herleving, een reformatie? Dat begint niet bij anderen, maar dat begint hier van binnen, in ons eigen hart. Nou, in het hoofdstuk hiervoor kunnen we dan lezen over de grote vreugde die er was bij de koning en bij het volk, nadat de deuren van de tempel letterlijk weer waren opengegaan. Jaren en jaren lang onder koning Agas was de tempel letterlijk op slot geweest. Maar nu mochten de deuren weer opengaan en de altaren die gingen weer roken, de offers die werden weer gebracht. En als een teken van eigen kleinheid en onwaardigheid heeft Hizkia en het hele volk toen gebogen. Als teken van, ik zei het al, eigen kleinheid, eigen onwaardigheid, maar ook als een teken van aanbidding van de levende God. En nu de tempel weer is gereinigd en de offerdienst weer in ere is hersteld, nu heeft de koning nog één groot verlangen. En wat is dat? We lezen het in vers 1. Het verlangen van Hizkia is om de Heere, de God Israëls, het Pascha te houden. Nou, u weet het Pascha, dat was een van de drie grote feesten in het oude Israël. Het was het feest van de voorbijgang, waarbij het volk terugdacht aan die wonderlijke nacht waarin de Heer hen zo wonderlijk had uitgeleid uit Egypteland. Die nacht waarin ze alleen maar veilig waren geweest achter het bloed wat was aangebracht aan de beide deurposten en aan de boventorpel. Alleen daar ging die verderfengel voorbij. Daar hoefde hij niet naar binnen te gaan om zijn dodelijke werk te gaan uitvoeren, omdat in zo'n huis de dood al was geweest. De dood van dat lam. De dood van dat onschuldige lam. Zodat die Israëlieten in die nacht dus letterlijk iets ervaren hebben van het wonder van de plaatsvervanging. De dood van dat lam betekende voor hen het leven. En daar ligt natuurlijk een schitterende heenwijzing in naar het bloed en het offer van Christus. Dus Hiskia, de koning, hij ziet er zo naar uit om het Pascha te gaan vieren. Maar gemeente, nu is er één groot probleem. De Heer had namelijk gezegd dat het Pascha altijd alleen maar gevierd mocht worden op de 14e dag van de eerste maand. En ja, die datum was al voorbij. En de priesters en de levieten, die hadden wel hun best gedaan om heel de tempel schoon te maken en te reinigen. Maar dat was nog niet helemaal gelukt. En bovendien was de tijd ook nog eens te kort om de nodigingen onder het volk te laten uitgaan. Zodat iedereen dan op tijd ook in Jeruzalem zou kunnen zijn. Dus dat betekende eigenlijk dat het Pascha dus nu niet meer gehouden kon worden. Terwijl de koning er zo naar verlangde, oh dat lag boven in zijn hart, om voor de Heere het Pascha te houden. En nu kon het niet. En dan is het vanmorgen wel heel leerzaam, gemeente, om te zien hoe Hiskia dan met dit probleem omgaat. Wat denkt u, hoe gaat de koning dit oplossen? Zet hij gewoon zijn plannen door? Denkt Hiskia bij zichzelf, nou ja, wat mij betreft mag dat Pascha ook wel op een andere dag gevierd worden. Dat zal de Heer het toch ook wel niet zo heel erg vinden. Want we bedoelen het immers goed. En ons verlangen naar het Pascha, dat is zo groot. Nou, wij zouden misschien dat gedacht hebben. Maar Hiskia heeft dat niet gedacht, gemeente. Voor koning Hiskia is er maar één ding belangrijk en dat is, wat zegt Gods woord? Gods woord heeft voor de koning niet alleen het eerste woord, maar ook het laatste woord. En daarom verzint de koning hier niet zelf iets. Maar weet u wat hij gaat doen? Hij gaat zoeken in Gods woord. In die Bijbelboeken die er toen bekend waren, is er misschien nog een mogelijkheid om toch nog het Pascha te kunnen houden. Want het valt de koning zo ontzaglijk zwaar als hij nog een jaar lang daarop zou moeten wachten. Nou, daar ligt vanmorgen wel een les in voor ons, gemeente. Is dat bij ons ook zo? Niets te willen buiten het woord van God om. Dat in alle dingen waar je mee te maken hebt in je leven, dat je zegt, Gods woord moet het eerste woord en moet het laatste woord hebben. En dan zo dat hartelijke verlangen naar de instelling van de Heere, om de Heere bij het Pascha te mogen ontmoeten. Ik moest bij de voorbereiding nog even terugdenken aan het begin van de coronatijd. Toen enkele keren ook het heilige avondmaal niet bediend kon worden. En dan is het natuurlijk geen goed teken als we daarop terugkijken. En ik, nou ja goed, het kon een jaar niet doorgaan. Maar goed, ja, we hebben het eigenlijk ook helemaal niet gemist. Dat zou niet best zijn. En ik weet nog wat dat er toen ook gemeenteleden waren. Die tegenover mij spraken ook van dat hartelijke verlangen. Wat ze weer hadden ook naar het heilige avondmaal. En de vreugde. Ook toen het avondmaal ook weer bediend mocht worden. Hoezo was het dus ook bij koning Hiskia? En al zoekend in Gods woord in de wetten van Mozes, komt de koning dan op een gegeven moment terecht in nummerie 9. En in nummerie 9, daar staat een uitzonderingsbepaling. Daar heeft de Heere laten opschrijven door Mozes. Als je nu bij de viering van het Pascha een wettig verhinderd bent. Als je bijvoorbeeld onrein was. Dan mocht je als uitzondering ook op de 14e dag van de tweede maand alsnog het Pascha gaan houden. Nou, en dan is het vanmorgen niet te zeggen, gemeente. Wat een vreugde dat voor koning Hiskia moet zijn geweest dat hij dat mocht ontdekken in Gods woord. Want dat heeft hij als een antwoord ervaren bij God vandaan. En nu kon het toch doorgaan dat het Pascha gehouden mocht worden. En dan is er dus op grond van dat woord dat Hiskia zijn lopen, zijn boodschappers erop uitstuurt. Om het volk te gaan nodigen tot het Pascha. En onze eerste gedachte is het adres van die nodiging. Met andere woorden, wie krijgt deze nodiging? Welk volk laat hij nodigen? Nou, niet alleen zijn eigen volk, dat volk van Juda, dat tweestammenrijk. Hiskia, hij stuurt ook de boodschappers naar het tienstammenrijk in het noorden. En dan moet u bedenken, gemeente, dat het in die dagen van Hiskia al 200 jaar geleden was dat die breuk gekomen was tussen dat tienstammenrijk en dat tweestammenrijk. Maar koning Hiskia die heeft niet gedacht, nou dat is al zo lang geleden, dat weet toch helemaal niemand meer. Laat dat allemaal, daar heb ik geen boodschap meer aan. Nee, koning Hiskia hij heeft heel goed beseft dat de Heere destijds met dat hele volk zijn verbond had gesloten. Wat een les, gemeente. Hiskia zegt dus niet tegen die mensen in het noorden, jullie horen er niet meer bij. Jullie zijn zo'n stelletje afgescheidenen. Blijven jullie maar in Dan en Bethel, bij je eigenwillige godsdienst, bij die heiligdommen die jullie daar zelf hebben neergezet. Jullie zijn zelf bij ons vandaan gegaan. Hé, gemeente. De koning Hiskia, hij heeft maar één vurige wens, maar één verlangen. Om met dat hele oude bondsvolk van Israël, met al die 12 stammen, aan te mogen zitten aan het Pascha. Hiskia die had zich dus nooit bij die breuk neergelegd. En wat had hij daar nog steeds een pijn van. En ik dacht bij de voorbereiding, gemeente. Als we even denken aan de kerkelijke verdeeldheid. Zou er nou in dit gedeelte ook nog een sleutel liggen? Als het gaat over hoe moeten wij nou omgaan hè, met die kerkelijke verdeeldheid. En dan blijf ik vanmorgen maar even heel dicht bij huis. Als het van de week 22 jaar geleden is dat de breuk kwam in onze oude hervormde kerk. 1 mei 2004, die één zwarte dag. En mag ik dan vanmorgen eens vragen, gemeente, hebben wij daar ook nog wel eens pijn van? En voel je nog wel eens iets van wat er toen is gebeurd? Als je dan in Boudenswoude over de Achterweg komt en je ziet daar die oude kerk staan. Of gisteravond toen we in Driessen waren voor mediterend naar de zondag. Ik mocht gisteravond met vreugde daar een meditatie houden. En tegelijk is er iets in je hart van pijn en weemoed. En niet alleen om die gebouwen. Maar om de breuk die er toen geslagen is. Of moeten we zeggen dat we na 22 jaar daar al zo aan gewend zijn geraakt dat we er niet meer over treuren. Dan kunnen we vanmorgen wel wat van Hiskia leren, gemeente. 200 jaar geleden in zijn dagen was die breuk geslagen. Wat deed zo'n pijn in zijn hart. En Hiskia heeft niet zelf genoegzaam gedacht van nou, wij zijn het, hè, dat tweestammenrijk. Want de tempel, die staat gelukkig bij ons in Jeruzalem. Wij zijn het en laat al die anderen het maar uitzoeken. En gemeente, als wij op onze plaats zijn, hè, dan is er in ons hart iets van Psalm 119. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. En dan klaagt die verdeeldheid je aan. Want dat is en dat blijft schuld voor God. En ik heb vanmorgen de oplossing ook niet, dat begrijpt u wel, maar laat het hier nou eens bij mogen beginnen, gemeente. Dat we net als Hiskia die pijn voelen en dat ook aan de Heere die schuld leren beleiden. Nou en zo stuurt de koning zijn boodschappers erop uit. En ze hebben twee soorten boodschappen bij zich. Een mondelinge boodschap en ook een schriftelijke boodschap, want ze hebben ook brieven van de koning meegekregen. En op die brieven staat niet alleen een heerlijke boodschap, maar ook een hele eerlijke boodschap. En we hebben daar iets over gelezen in de versen 6 tot en met 9. Een boodschap die je zou kunnen samenvatten met de woorden: wet en evangelie, zonde en genade, geloof en bekering. Dus koning Hizkia, hij doet dus niet alsof er niks is gebeurd. Alsof hij zegt, nou het paaslam is geslacht in Jeruzalem en jullie komen maar eten. En dan is alles weer goed. Nee, die boodschappers die gingen erop uit en ze hebben tegen de mensen gezegd, jullie moeten je bekeren. Je hebt bekering nodig van hart en leven. En heel diep hebben ze de zonde gepeild en de zonde aangewezen. En het volk ook aangesproken, wees nou eens niet zo hardnekkig als jullie vaders. Verhard je nek toch niet langer. Hebben jullie dat nog niet duidelijk genoeg gezien? Waarin een leven zonder God, een leven in de zonde eindigt. En zo roepen ze dus het hele volk op tot bekering. Ze moeten ernst maken met het woord van de levende God. En naast die ernstige roep zijn, mogen ze dan ook een hele rijke belofte bijzeggen. Want als het volk zich zal bekeren, dan zal de Heere zich ook weer tot hen gaan keren. Want als het volk zich schuldig zal kennen, dan zal God aan zijn verbond gedenken. Dus met heel wat woorden probeert Hizkia door middel van zijn boodschappers dus het volk te bewegen tot bekering. God heeft daar recht op. Maar bovenal is hij het ook zo eeuwig waard. En Hizkia laat hem wijzen op Gods deugde, op Gods genade, op Gods barmhartigheid. En dat er nou alleen in de weg van bekering en van verootmoediging en zegen is te verwachten. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De inhoud van deze nodiging. En dan valt het op, gemeente, dat die boodschappers van Hizkia niet alleen de boodschap hebben moeten brengen dat zij zich moeten bekeren, maar dat Hizkia er ook bij laat zeggen hoe zij dat moeten doen. En heel beeldend wordt dat in die wonderlijke woorden van onze tekst onder woorden gebracht. Als daar staat, geeft de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En ik zou me vanmorgen kunnen voorstellen dat er misschien een jongere in de kerk zit die zegt, nou, deze tekst heb ik nog nooit gehoord, dat dit in de Bijbel staat. Wat moet ik me hier eigenlijk bij voorstellen? De Heere de hand geven? Kan dat wel? En mag dat wel? En gaat dat dan van ons uit? Moeten wij dan de Heere de hand geven? En ze zegt, ik heb eigenlijk geen flauw idee wat deze woorden betekenen. Wat moet dat toch allemaal inhouden? Nou, ik zal proberen dat uit te leggen, gemeente. Kijk, voor ons is het geven van een hand in het dagelijks leven natuurlijk iets heel gewoons. Zeker als je ergens voor het eerst komt, dan geef je iemand een hand, je stelt je voor. Het is bij ons een teken van begroeting. En soms is het voor ons zelfs zo gewoon dat je soms ook wel eens haast heel onnadenkend iemand een hand geeft. Gebeurt wel eens ook aan het einde van een vergadering of zo en dan ga je naar huis en je geeft iedereen een hand en dan denk je wel eens, oh, had ik die nou wel gehad of niet gehad, en dan geef je zelfs iemand twee keer een hand. Maar zoiets zou in het Oude Oosten nooit gebeuren. Over het algemeen werd er in het Oude Oosten eigenlijk helemaal geen handen gegeven. Maar als het gebeurde, dan had dat een hele diepe inhoud. Elkaar een hand geven als groet, dat kenden ze niet, want je groet elkaar in die dagen door een buiging of door een omhelzing. Dus dat bedoelt Hiskia dan ook niet. Een hand geven in de tijd van de Bijbel, dat betekende niet minder dan dat je zei, ik onderwerp mij aan u. Dus gaf je iemand een hand, dan zei je dus, ik onderwerp mij aan u, in trouw, in gehoorzaamheid. En een heel mooi voorbeeldje daarvan vinden we in de Bijbel op de dag dat Salomo koning wordt, als Salomo de troon beklimt van vader David. Dan komen alle vorsten uit het land en zelfs zijn eigen broers, de andere zonen van David. En die komen naar Salomo toe en dan geven ze Salomo een hand. En daarmee beleiden ze dus, wij erkennen u als onze koning. Wij onderwerpen ons in trouw, in gehoorzaamheid aan u. En nu staat er hier in onze tekst, geeft de Heere de hand. In de Engelse Bijbel is dat heel treffend vertaald als, geef uzelf aan de Heere over. Nou, en dat is inderdaad eigenlijk precies wat er met deze woorden wordt bedoeld. Geef uzelf aan de Heere over. Dus die oproep die de boodschappers van Hiskia laten uitgaan, dat is een boodschap die zo diep van inhoud is. En alleen al het feit dat deze oproep nodig is, gemeente, dat laat ons toch ook weer zien wat er gebeurd is in het paradijs. En hebben we dat al voor onszelf ontdekt? Daar in het paradijs heb ik door mijn eigen schuld zelf God losgelaten. Daar in het paradijs heb ik mijn hart en mijn hand aan een ander gegeven. En daar heb ik mijn ziel aan de duivel en aan de zonde verkocht. Je zou ook mogen zeggen, daar in het paradijs, daar hebben wij ons van God losgerukt. Want wij wilden immers als zondaren de handen vrij hebben. Wij wilden niet gebonden zijn aan Gods geboden. En wat doet de Heere nu? Hij loopt zulke weglopers als wij zijn nog na. En dat deed de Heere bij Adam en Eva, dat deed hij in de dagen van Hiskia en dat doet hij vanmorgen ook. Hij komt ons vanmorgen tegen met zijn woord. En hij vraagt vanmorgen naar de hand van ontrouwe zondaren. Naar de hand van mensen die alles verzondigd hebben. En het klopt vanmorgen op de deur van ons hart. Als diezelfde oproep vanmorgen ook hier vanaf de kansel mag klinken. O zondaar, geef de Heere de hand. En dan begrijpt u wel, gemeente, dat geven van de hand aan de Heere, ja, dat gaat natuurlijk niet buiten ons hart om. Dat kun je heel mooi vergelijken met een bruidspaar. U weet, als er een bruidspaar is en gaan trouwen, de trouwdag geven ze elkaar de rechterhand. Dat doe je op het gemeentehuis. En als je hier in de kerk trouwt, ook hiervoor in de kerk, dan geef je elkaar op een gegeven moment de rechterhand. Maar wij weten allemaal, aan die trouwdag is wel wat vooraf gegaan. Eerst hebben ze elkaar in de verkeringstijd het hart gegeven. Of beter gezegd, de liefde tot elkaar heeft de beide harten ingenomen en ingewonnen. En als vrucht daarvan geef je elkaar dan op de trouwdag letterlijk die rechterhand. Nou, dat kunnen we allemaal begrijpen. En zonder die liefde in het hart, als dat er niet zou zijn tot elkaar, ja, dan kun je elkaar op de trouwdag wel letterlijk de hand geven, maar dan houdt dat natuurlijk helemaal niks in. Dan zou dat niets anders zijn dan een lege vorm. Als het hart ontbreekt, als die liefde ontbreekt, dan ontbreekt eigenlijk alles. Nou, en dat bedoelt Hiskia hier ook, gemeente. De bekering van een zondaar, dat slaat geen terrein in ons leven over. Dat omvat heel de mens, hoofd, hart en handen. En zo gaat de nodiging uit. En ik stel me voor dat die boodschappers trompetten en bazuinen bij zich hebben gehad. En dat ze zo van stad tot dorp zijn getrokken en ze hebben de bazuinen aan de mond gezet. En als de mensen dan kwamen op het geluid van de bazuin, dan hebben ze die mensen toegeroepen. O zondaren uit Juda, o zondaren uit Israël, o zondaren vanmorgen in Friesland. Geef de Heere de hand. Met andere woorden, buig je toch voor hem neer. Geef jezelf toch aan hem over. En lever jezelf toch aan hem uit. Hoe koud en hoe dood en hoe zondig en hoe schuldig je jezelf misschien ook voelt. Maar hij alleen heeft het alleen recht op ons hart en leven. En u begrijpt, als we dan de Heere de hand mogen leren geven, dan moet je tegelijk leren loslaten waar je met je handen vast hebt, waar je aan vast zit. Dan kun je niet, die mensen daar in Israël en Juda, ze konden niet, bij wijze van spreken, met één hand de Heere de hand geven en met een andere hand vast blijven houden aan Baal of aan welke afgod dan ook. Die moesten ze loslaten. Je kan niet met één hand blijven vasthouden aan de zonde. Een lievelingszonde, een boezemzonde. Blijven vasthouden aan je eigen vroomheid of eigen gerechtigheid. Hij vraagt alleen om ons hele hart en leven. Geeft de Heere de hand. En hoe langer je over deze woorden nadenkt, gemeente, hoe wonderlijker en hoe rijker dat ze worden. Zeker ook als je bedenkt dat er wat met onze handen gebeurd is. Dat onze handen zo vuil en zo bezoedeld zijn door onze zonde. En nu is het in het dagelijks leven vaak zo dat wij elkaar liefst niet een vuile hand geven, toch? Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt. Als je net in de tuin aan het werk bent geweest, of je hebt net de aardappels geschild, en dan staat er iemand onverwachts op de stoep en die wil je een hand geven. Zeg, ja, ik heb vuile handen, ik zal ze eerst even wassen en dan geef ik u daarna een schone hand. Wij willen elkaar dus geen vuile hand geven en wij willen vaak ook geen vuile hand aanpakken. En wat zegt Gods woord vanmorgen? Wat doet de Heere? Hij vraagt naar uw vuile hand. En hij vraagt naar ons vuile hart. En Psalm 103 zegt, hij weet wel wat er van zijn maaksel zij te wachten. De Heere weet wel dat het hier van binnen niet deugt. En daarom staat hier ook niet, geef de Heere uw gereinigde hand, geef de Heere uw schoon gewassen hand. Geef de Heere de hand. Al is die nog zo vuil. Al is die nog zo bevlekt door de zonde. Melaats, zwart. Bezoedeld van de zonde. Want dat te veranderen, dat is niet ons werk, gemeente. Maar dat is zijn werk. En als je dan goed naar die woorden luistert vanmorgen de Heere de hand te geven, dan klinkt daar toch ook eigenlijk wel een belijdenis in door. Moet ik belijden, Heere, mijn handen, die deugen niet. En hoeveel zonde heb ik ook juist wel niet met mijn handen bedreven. Maar om je zo dan als een schuldige zondaar aan hem te leren uitleveren. en je aan hem over te geven. En zoals het stond in die Engelse Bijbel, geef uzelf aan hem over. En in die betekenis kom je het ook wel letterlijk in onze Bijbel ook tegen. Bijvoorbeeld in Jeremia 50. Dat is een heel onbekend gedeelte, maar daar kun je lezen dat er een stad was en die stad had zich overgegeven. En wat staat er dan? Zij heeft haar hand gegeven. Met andere woorden, die stad, ja, die mensen daar in de stad, die zijn door de knieën gegaan. Ze hebben daar gecapituleerd. Ze hebben zichzelf overgegeven. Ze hebben de strijd opgegeven. Ze zijn overwonnen. En wat een les, gemeente, om dan te leren. Dat in dat verlies de winst mag liggen. Want als je het zo van de Heere mag verliezen, dan is dat geen verlies, maar dan is dat eeuwige winst. Ja, natuurlijk, het kost je jezelf. Het kost je eigen ik. Maar dat is het ook alles waard, gemeente, want je krijgt er alles voor terug. De Heere zelf en zijn genade en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. En nu staat er nog iets bij, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dat is wel heel belangrijk, dat hoort bij elkaar. Want daar in dat heiligdom, daar in Jeruzalem, in die tempel, daar kun je nu het geheim vinden achter deze nodiging. Hoe kan het nu dat de heilige God vraagt naar de vuile hand van een zondaar? Dan kom je terecht, gemeente, bij het altaar. Dan kom je terecht bij heel die offerdienst. Dan denk ik aan al dat bloed wat daar heeft gevloeid. Al dat bloed wat zo rijk heen wijst naar het bloed van het heilige offerlam. In wie toch alleen de verzoening ligt. En dan is het toch maar kort geleden dat we de lijdenstijd hebben gehad. Want dan hebben we het zondag aan zondag gehoord, gemeente. Over de Zoon van God die letterlijk met zijn handen vastgenageld werd aan dat vloekhout. Daar werden zijn handen doorboord. En dan is het alleen op kosten van Christus. Dat de Heere vanmorgen zijn handen nog uitstrekt. Naar de gemeente van Woudeswoude. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het gaat alleen maar van hem uit, gemeente. Hij is de eerste. En als er soms twee mensen zijn die onenigheid hebben, als er wat gedoe is, dan denk je wel eens bij jezelf, wie van die twee zal nu de eerste zijn die het gaat toegeven? Die gaat buigen, die om vergeving gaat vragen. Wie zal de eerste zijn die de hand van de verzoening gaat aanreiken? En dat hij op die ander toestapt. Wie zal nou de eerste zijn die de minste wil zijn en die leert om de onderste weg te gaan? En terwijl wij de Heere getergd hebben met onze zonde, zegt Gods woord, hij is schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig. Nergens lees je in de Bijbel dat de gevallen mens de eerste is, want zo had het toch moeten zijn. Dat Adam en Eva met schuld belijden tot God hadden geroepen, maar ze gaven elkaar de schuld. En nu is niet de gevallen mens de eerste. Met eerbied gesproken, als wij de eerste stap moesten zetten, nou dan kon de Heere lang wachten, gemeente, tot in eeuwigheid, er kwam er niemand. En juist omdat God dat weet, is hij de eerste. Hij laat de nodiging uitgaan. En hij is het die afgeweken zondaren de hand wil bieden. En die afgeweken zondaren de hand van de verzoening aanreikt. En die ook vanmorgen dan de nodiging laat uitgaan. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Want dat is nou de enige weg, gemeente. In dat buigen, in die overgave aan hem. Dat de toorn van God zal worden afgewend. Hij is die God waarvan we gaan zingen. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Dat is het eerste vers van Psalm 85. Ja, laat het volk nodigen tot het paasgaan. Hebben iets gehoord over het adres van de nodiging? Hebben stilgestaan bij de inhoud van de nodiging? En dan nu het laatste, de uitwerking. Want hoe gaat dit nu aflopen, gemeente? En ik zei het al in gedachten, probeer je het voor je te zien, hoe dat die boodschappers van Ischia op hun paden zo door heel Israël en Juda zijn getrokken van stad tot dorp. En dat ze de bazuinen aan de mond hebben gezet en op de trompetten hebben geblazen. En dat ze het al die mensen hebben toegeroepen. De koning heeft een boodschap voor u. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En wat is dan de reactie van het volk? Wat denkt u, gemeente, hoe zullen die mensen daar nog gaan reageren in Juda en in Israël? Nou, ten diepste kun je alle reacties op Gods woord altijd op twee soorten terugbrengen. En dat geldt uiteraard vanmorgen ook voor de bediening van het woord. Het is altijd weer van twee in één, buigen of verharden. Geloof. Of ongeloof. Vallen voor het woord of struikelen over het woord. Je verootmoedigen voor hem. Of weigeren om tot hem te komen. Nou, en exact die reacties, die zie je hier dus ook. En als eerste lezen we dan in vers 10 over de reactie van veel mensen uit het 10 stammenrijk, dus uit Israël. Als zij die oproep tot bekering horen en daarbij die rijke nodiging, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dan lezen we, doch zij belachten hen en bespotten hen. Dus ze hebben die boodschap van Hizkia gewoon recht in het gezicht lopen uitlachen. En in plaats van dat die boodschap van Hizkia hun hart heeft verbroken in ootmoed en verwondering, ze hebben gezegd, hoor ik dat goed? Is dat nou echt waar wat die boodschap zegt? Worden wij geroepen? Worden wij genodigd tot het Pascha? In plaats van dat dat de uitwerking was en ze leerden te komen, leggen zij die boodschap van Hizkia. En uiteindelijk was dat Gods boodschap met hoon, gelach en met verachting gewoon naar zich neer. En misschien, ik weet niet of het echt zo is, maar misschien hebben ze wel tegen die boodschappers gezegd, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Hier bij ons in het Hoge Noorden in Israël hoef je toch helemaal niet te komen? Wij dienen God al lang, maar wij doen dat wel op onze eigen manier. Zoals wij denken dat het moet. Wij geven de Heer al lang de hand. Maar we komen niet naar de tempel in Jeruzalem, want wij hebben hier onze eigen heiligdom in Dan en Bethel. Hier kunnen we God ook wel dienen, op onze manieren. Nou, dat is toch wel die beschamend, gemeente, dat dit de reactie was van velen van dat volk. En niet de reactie van heidenen, maar van het verbondsvolk. Dit is de taal van de eigenwillige godsdienst die volhardt in haar ongeloof. En zo hebben die boodschappers van Hizkia dan ook de klacht van Jesaja tot hun klacht moeten maken. Wie heeft onze prediking geloofd? En dan laat de Heer 10 stammen rijk hier nog nodigen, zo liefdevol en zo indringend en zo welmenend. Nu laat de Heer nog nodigen en waarschuwen. Maar Gods geduld met dat 10 stammen rijk is niet eindeloos. Nog enkele jaren en dan worden ze weggevoerd. Juist ook nu door velen van hen die boodschap van God naar zich neer wordt gelegd. Door velen. Maar gelukkig niet door allen. Want we hebben het in de schriftlezing gehoord, evenwel. En toch verootmoedigden zich sommigen en kwamen te Jeruzalem. Er is toch dus nog een handjevol mensen, een kleine minderheid, die gehoor geeft aan het woord. Zij verootmoedigen zich. En uit alles blijkt dat deze mensen in die nodiging van Hizkia, dat ze daarin Gods stem hebben gehoord. Gods hoop, Gods nodiging. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En deze mensen hebben leren buigen onder dat woord. Die hebben dat woord ter harte leren nemen. En op grond van dat woord hebben ze leren komen. Maar ziende op zichzelf kwam er wel verootmoediging. En kwam er berouw. En leerden ze te buigen. En kwamen ze op die lage plaats voor de Heere terecht. Vanwege hun zonde, vanwege hun afwijken, vanwege die eigenwillige godsdienst. En daar op dat lage plaatsje in het stof voor de Heere, daar hebben ze geleerd wat het wil zeggen om de Heere de hand te geven. Om zich als een schuldige zondaar uit te leveren aan Hem. Zoals we dat ook lezen in Jeremia 3, dat het volk daar beleidt. Het schuldige volk, dan zeggen ze, hier zijn wij. En wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. En in dat 10 stammen rijk zijn het er dus maar heel weinig, die buigen. En we zouden daar zeggen vanmorgen, nou de vrucht is eigenlijk maar minimaal. En hoe is dat dan in Juda, in dat 2 stammen rijk? Onder het volk van koning Hizkia, daar mag het zo anders zijn. In vers 12 lezen we niet over allerlei gespot en over hoongelach, maar daar wordt gesproken over enelei hart. Daar in Juda, daar waren eensgezinde harten en daar waren geestelijk gezinde harten. En het woord van Hizkia, het woord van God zelf, vindt daar grote ingang. In vele harten en levens. Vele leren daar te buigen onder het woord van God. En ze komen naar Jeruzalem. Getrokken door die lieflijke nodiging van het evangelie. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan komt natuurlijk vanmorgen wel de vraag boven, hoe kan dat nou, gemeente? Hoe kan het nou dat de reactie bij dat tweestammenrijk zo anders was dan bij die mensen daar in het noorden in Israël? Kun je dan zeggen dat die mensen van het volk van Hizkia, ja, waren die dan beter? Waren die dan een stukje ernstiger? Waren die wat gevoeliger? Stonden ze daar in Juda dan wat meer open voor Gods woord? Niets van dat alles, gemeente. Elk mens is immers van nature even diep gevallen. We hebben alle gezondigd, zegt de apostel, en wij derven, wij missen alle Gods heerlijkheid. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal met een afkerig hart geboren, dus dat kan het verschil niet hebben gemaakt. Weet u wat er wel verschil heeft gemaakt? Dat lezen we hier in vers 12 over de hand van God. Gods hand was daar in Juda geweest. En dan zeggen de kanttekenaren zo mooi, dat betekent dat God door zijn geest krachtig in hun hart heeft gewerkt. En dat hij een goede genegenheid heeft gegeven om dit godvruchtig bevel van de koning te gehoorzamen. En wat is dat vanmorgen een heerlijk bewijs van de kracht van Gods woord en geest. Kijk, de duivel, hij zoekt altijd weer Gods woord van zijn kracht te beroven en dat goede zaad weg te pikken of het allemaal onvruchtbaar te maken. Denk maar eens aan de preek van Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem. Daar werd ook mee gespot. Daar was ook hoongelach. Ze waren vol zoete wijn. Maar door de kracht van de Heilige Geest kwam er toen ook in Jeruzalem onder die preek van Petrus verootmoediging. Daar kwam vernedering, daar kwam een buigen voor God. En wel 3000 zielen gingen op die ene dag daardoor de knieën. En die zijn daar van koning veranderd. En die hebben het leven in Christus mogen vinden. En dat stelt ons dan vanmorgen toch ook voor de vraag, gemeente. Al die preken die we hebben gehoord, ook in de achterliggende jaren, ons leven lang al. Wat heeft dat woord nu bij u, jou en mij uitgewerkt? Is het nog steeds door de vogels weggepikt? Of wordt het elke keer maar weer door die doornen en door die distels verstikt? Of dat het niet valt in een goede aarde nog steeds? Weten wij ook van verootmoediging? Van dat buigen van de Heere en dat voor de Heere en dat aanbidden van de Heere in het dal van de ootmoed. Niets te zijn in eigen oog. Je alles afgenomen. Opdat Christus alles voor je zal zijn en alles voor je zal worden. Want laten we dat niet vergeten vanmorgen, gemeente. Tegenover dat buigen voor dit woord. Tegenovergestelde daarvan, dat is dat je jezelf handhaaft. En of je Gods woord dan spottend naast je neerlegt of lachend naast je neerlegt, zoals die mensen daar in Israël. Of je legt het heel beleefd naast je neer. Uiteindelijk gaat dat terug op dezelfde wortel van het ongeloof. Niet willen buigen. Dezelfde willen blijven. Mezelf willen handhaven. En hoe zijn we dan ook vanmorgen en altijd weer verlegen om die hand van God. Persoonlijk in de gezinnen, in de huwelijken, in de gemeente en overal. En nu kan ik vanmorgen natuurlijk niet het hele hoofdstuk nog behandelen, gemeente. Maar ik wil wel graag nog even noemen wat we hebben gelezen, ook in die laatste verzen. Dat dan 7 dagen lang daar in Jeruzalem het Pascha wordt gehouden. En het viel me op hoe vaak er dan ook in die laatste verse gesproken wordt, elke keer over de grote blijdschap. En de grote vreugde die daar is geweest in Jeruzalem. De blijdschap en de vreugde in God. Toen na die lange tijd daar het Pascha stond aangericht. En die mensen mochten komen uit Juda en uit Jeruzalem. En uit het noorden om aan te zitten aan het Pascha. En hoe kan het ook anders dat ze daar met blijdschap zijn samengekomen? Want dat hoort in het leven met de Heere, in het leven van het geloof, toch altijd bij elkaar, gemeente. Als er altijd alleen maar droefheid is en nooit blijdschap, dan klopt er iets niet. En omgekeerd klopt het ook niet als er alleen maar blijdschap is en als de droefheid ontbreekt. Onze catechismus die houdt dat zo evenwichtig bij elkaar in zondag 33 over de ware bekering. Dat is een hartelijke droefheid en een hartelijke vreugde. Nou, dat is precies wat we vanmorgen in dit hoofdstuk vinden. Hartelijke droefheid, die verootmoediging. Dat vernederen voor de Heere, dat buigen voor de Heere vanwege de zonde. Maar ook die hartelijke vreugde in God door Christus. Toen ze daar het Pascha mochten vieren en gewezen werden op het bloed van het lam. Het lam in mijn plaats. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar is nou alleen ook de echte blijdschap te vinden. Niet in de zonde, niet in de wereld, niet bij de duivel, maar bij God alleen. Een blijdschap die niet in de eerste plaats ligt in alles wat God geeft, maar een blijdschap die ligt in God zelf. Hoe zong dominee van Lodestein dat ook alweer? Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal, wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Nou, en voordat het volk het dan goed en wel beseft, dan zijn er zo 7 dagen voorbij. 7 dagen dat ze daar aan het Pascha hebben mogen aanzitten. En dan vergaat het hen eigenlijk net een beetje als Petrus op de berg ter verheerlijking. Petrus die toen ook zei, kunnen we hier niet nog wat langer blijven? Het is zo goed om hier te zijn. Herken je dat vanmorgen, gemeente? Dat het soms zo goed kan zijn. Misschien juist ook wel hier in de kerk onder Gods woord. En zeg nou, preek nog maar even een uurtje verder. En dat je hart soms zo vol kan zijn van de dingen van de Heere. Dat de hemel je hart vervult. En dat je even alles vergeet. En dat je even overal los van bent. Dat er zo'n blijdschap en vreugde in God je hart vervult. En dan blijven ze niet een uurtje langer daar in Jeruzalem, maar ze blijven 7 dagen langer. En hoe dat allemaal gegaan is met hun werk en school, en ik weet het niet, maar het zal allemaal vast wel goed zijn afgelopen. Wat het zwaarste weegt, het moest het zwaarste gelden. 7 extra dagen lang hebben ze daar dus dat Pascha gevierd. En toen moesten ze weer naar huis. Hier komt er altijd weer een eind aan, gemeente. Iemand zei eens in de hemel, hoeven Gods kinderen nooit meer naar huis. Want daar zijn ze thuis voor eeuwig. En dat hopen we straks nog te gaan zingen. Daar zal hun blijdschap onbepaald. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En zo gaat de Heere door met zijn werk, want zijn huis hierboven moet vol worden, maar zal ook vol worden. En daarom stuurt hij ook vanmorgen de boodschappers er nog op uit. Met diezelfde boodschap, bekeert u en geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En misschien is er vanmorgen wel iemand die zegt, nou, alles wat je hebt gehoord, ja, maar kan ik dan wel komen en mag ik wel komen? Kan dat wel echt voor mij, want ik ben zo'n hopeloos geval. Nou weet u wat de boodschappers van Hizkia op die vraag zouden zeggen. Als iemand uit het noorden of uit Juda die vraag aan de boodschappers zou stellen. Mogen wij wel komen? Weet u wat die boodschappers dan zouden doen? Dan hadden ze de brieven van Hizkia erbij gepakt met het koninklijke zegel erop. En als ze zegt, kijk maar eens mee, hier staat het. Zwart op wit. U wordt genodigd. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan mag ik er vanmorgen nog bij zeggen, God is geen man dat hij liegen zou. Hij doet wat hij zegt. Ook wij hebben het zwart op wit in het woord. Ook u wordt genodigd. En de Heer heeft in de doop daar nog eens het stempel erop gezet. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En hoe kun je dan de Heere de hand geven? Nou, een kind kan het ons vertellen, gemeente. Je kunt alleen maar een hand geven als je eigen hand leeg is. Leeggemaakt, alles loslaten. Ook je eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. Zo alleen kan het. En zo alleen mag het. En dan zit er niks meer van de mens bij. En dan blijft de roem voor de Heere eeuwig over. En dan zul je voor eeuwig met Asaf mogen belijden. Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Niet omdat ik zijn hand, maar omdat hij mijn rechterhand wou vatten. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, zo komen we tot u, ook aan het einde van deze dienst. Ook vanmorgen, Heere, mag die rijke nodiging weer uitgaan en aan onze harten worden gelegd. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. O Heere, dat we dat mogen leren voor het eerst en opnieuw. Dat we niet onszelf zullen handhaven, dat we weigeren te buigen. Maar Heere, doe ons buigen door uw genade. Dat wij onszelf aan u mogen overgeven. En dat wij onszelf aan u zullen uitleveren met al onze zonden. Met al onze schuld. Met al onze dwaasheid. Wat een wonder, Heere, dat u vraagt naar vuile en bezoedelde handen en harten. En we hebben het gehoord, dat kan alleen maar op kosten van Christus. Wiens handen werden doornageld aan het kruis. Waar het bloed uit heeft gevloeid. O Heere, word ons dan te sterk. En dat wij iets mogen kennen van wat we vanmorgen hebben gehoord. Aan de ene kant die droefheid en die diepe verootmoediging over wie we van onszelf zijn en blijven. Maar ook die hartelijke vreugde in u door Christus. Ja, dat Christus zelf de vreugde en de sterkte van ons hart zal zijn. En om daarbij te leven en om zo ook daarnaar uit te zien. Om eenmaal eeuwig te mogen aanzitten bij dat Pascha hierboven op de bruiloft van het Lam. Zegen zo dan uw woord aan onze harten, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest. Doe genadig verzoening over al het onze. Zegent u het uwe en wil u met ons zijn. Ook als we deze plaats weer gaan verlaten, gedenkt u ons het verdere van deze uw dag. Ook als we vanmiddag hier weer opnieuw mogen samenkomen als u het geeft. Om dan met elkaar stil te staan uit de Dordtse leerregels. Bij dat grote wonder en geheim van de wedergeboorte. Schenk u ook dan een gezegende dienst. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is van Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het tweede van 68. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.